Afgelopen woensdag hadden we een doopinformatieavond. Die hebben we hier aangekondigd. En afgelopen woensdag was het zover. Marco en ik zaten bij elkaar met 8 geïnteresseerden voor de doop. En je moet weten, in mijn rol als voorganger vind ik dit de leukste dingen om te doen. Ik vind doop en doopvoorbereiding vind ik het leukste. Huwelijken vind ik leuk. Er komen er ook een paar dit jaar nog. Maar doop vind ik ook leuk. Op een of andere manier krijg ik een hele hoop energie van. En ik weet wel waarom. Onder andere omdat deze mensen die daar bij elkaar waren, die begonnen te vertellen waarom ze daar waren. Waarom ze op deze doopinformatieavond waren. En ze vertelden een stukje van hun persoonlijke levensverhaal. Prachtige persoonlijke verhalen. Die ze jezelf mogen vertellen, te zijner tijd, als ze dat willen. Maar in die verhalen komt iets naar voren. In die verhalen komt naar voren, en dat is wat me ontroert. In die verhalen komt naar voren hoe God zichzelf laat zien aan mensen. Hoe God langzaam, als het ware, de sluier opheft. En mensen gaan langzaam zien wie God is. En in die verhalen zit zo'n enorme passie verpakt van God. Een passie van God om zichzelf te laten zien aan mensen. En 8 mensen met 8 verschillende verhalen. Maar God vindt een weg om zichzelf te laten zien aan mensen. En dat ontroert mij. God wil zo graag in ons leven komen. God wil zo graag in onze wereld komen. Wil zo graag deel zijn van alles wat we meemaken. God wil zo graag in onze eenzaamheid komen. In ons verdriet. In onze vragen. In onze zorgen. In onze angst. God wil erbij zijn. En we gaan het zien. Op 29 juni gaan we dopen. Dat wordt een feest. En misschien zullen de mensen er zelf iets van vertellen. Maar God is gepassioneerd over mensen. En God is vastberaden om zichzelf bekend te maken aan mensen. En het beste bewijs daarvan zie je in de komst van de Heer Jezus naar de aarde toe. In 1 Johannes staat geschreven: en hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. God komt zelf in onze wereld. God heeft besloten om vanuit de hemel naar de aarde te komen en om zichzelf te laten zien. Hierin is Gods liefde geopenbaard, Gods passie voor mensen. Hij heeft zijn enige Zoon gestuurd, opdat we zouden leven. En Jezus laat zien wie God is. Hij zegt zelf: als je mij ziet, heb je de Vader gezien. En in Jezus' leven zien we zoveel betrokkenheid bij mensen. Het begint met de bruiloft in Cana, waar hij water in wijn verandert. Waar hij een pijnlijke situatie omtovert in een feestelijke situatie. God is betrokken bij ons. En er zit zoveel passie, zoveel mededogen, zoveel genade, zoveel kracht laat Jezus zien. Dat is ongelooflijk. Zoveel bewogenheid ook. Dus Jezus komt op een hele overtuigende manier Gods liefde voor mensen bekendmaken. En wat je soms ziet, en dat is niet bijbels, maar het is wel iets wat ik regelmatig ontdek als ik met mensen spreek. Mensen zijn vaak onder de indruk van Jezus, van wat hij doet en van zijn van het karakter wat hij laat zien. En ze zijn onzeker over God de Vader. Het lijkt wel of daar een verschil tussen is. En Jezus is zelf gekomen om die spanning op te heffen. Jezus is gekomen om te laten zien dat er eenheid is tussen de Vader en tussen hemzelf. Dat er geen reden is om hen verschillend te benaderen. Luister wat Jezus zegt in Johannes 14. Jezus zegt, als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En, hij spreekt tot zijn leerlingen. Hij zegt, als je mij kent, ken je ook mijn vader. En vanaf nu kennen jullie hem, kennen jullie mijn vader, want jullie hebben hem zelf gezien. En daarop zegt Filippus, laat ons de vader zien, Heer. Meer verlangen we niet. En Jezus zegt, ik ben nu al zo lang bij je. En nog ken je me niet, Filippus. Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Waarom vraag je dan om de vader te mogen zien? Geloof je niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is? Ik spreek niet namens mijzelf als ik tegen jullie spreek, maar de vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij heen. Geloof me, ik ben in de vader en de vader is in mij. Vader en zoon zijn één. Als we Jezus zien, zien we de vader. En Jezus is het bewijs en de openbaring van Gods liefde voor ons. En Gods verlangen is dat we, als we hem ontmoet hebben, als God zich heeft laten zien, zoals aan deze 8 mensen waar we deze week mee spraken. Gods verlangen is dat we gaan leven samen met hem. Jezus verlangt ernaar, en God verlangt ernaar om ons leven te vervullen met zijn leven. En hij wil zo graag ons helpen met alles wat we in ons leven meemaken. Hij kwam letterlijk in de duisternis. Jezus kwam letterlijk in een duistere wereld die verloren was in schuld en in verwarring en in angst. En Jezus komt het licht brengen. En Jezus komt ook het licht brengen in ons leven. En hij weet precies waar jij en ik doorheen gaan in ons leven. Hij kent onze diepste gedachten. En daar hoef je niet bezorgd over te zijn. Dat is goed nieuws. God weet wat er in je omgaat en hij is voor jou. Dat is goed nieuws. Je hoeft niet bang te zijn als je dat soort teksten leest in de Bijbel, dat God iedere gedachte van je kent. Dan mag je zeggen, yes, God kent al mijn gedachten. In Hebreeën 4 staat het volgende. En dat kan je helpen om te ontspannen als je over God nadenkt. In Hebreeën 4 staat het volgende. Nu wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hoge priester, Jezus, die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus, zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Jezus is mens geworden en Jezus weet precies waar jij doorheen gaat in je leven. En dat is misschien moeilijk te ontvangen, maar ik zou je wel willen uitdagen om daar eens over na te denken. Jezus weet waar jij doorheen gaat in jouw leven. De dingen waar jij mee worstelt, waar jij verdriet over hebt, of wat zwakheden zijn in jouw leven. Jezus weet waar je mee worstelt. Hij is mens geworden. Hij kan meevoelen met je staat hier. Hij is op de proef gesteld, exact op dezelfde wijze als waarop wij op de proef worden gesteld. Alleen hij is niet, hij heeft niet gezondigd, staat hier. Maar hij weet waar we doorheen gaan. Hij kent onze worstelingen en hij weet hoe een mens in elkaar steekt. Hij weet hoe een gevallen mens in elkaar steekt. Een mens die leeft op afstand van God. Maar Jezus heeft nooit gezondigd. Jezus heeft nooit de hand van de Vader losgelaten. Jezus is altijd blijven leven aan de hand van de Vader en bekrachtigd door de Heilige Geest. Jezus is mens geworden, maar Jezus laat zien hoe je kunt leven in gezondheid. En Jezus kwam naar de aarde en hij kwam ons opnieuw in verbinding brengen met God, ons mensen. Hij kwam vergeving brengen voor onze zonden. Hij kwam Gods verlossing brengen. God rekent het ons niet aan dat we geleefd hebben zonder hem. God kent onze situatie. Dat is nou exact waarom Jezus kwam. Jezus kwam, God zag de mensheid, jou en ik, worstelen, het moeilijk hebben met elkaar, pijn lijden. En God had een plan. Hij zegt, ik ga komen in deze duisternis. Ik ga komen in deze ellende. En Jezus kwam en stak het licht aan. Maakte het weer mogelijk dat de mens kon leven in verbinding met God. En in verbinding met God, daar zit onze redding. Daar zit onze kracht van waaruit we kunnen leven. Jezus maakt het mogelijk dat we opnieuw verbonden leven met God. Niet op afstand, maar dat we verbonden zijn met de schepper van hemel en aard. En God nodigt ons uit om te komen in zijn leven. Jezus komt naar de aarde toe en nodigt ons uit om deel te nemen aan het leven wat hij heeft. Hij nodigt ons uit om hetzelfde leven te leven wat hij zelf leeft. Aan de hand van de Vader. Hij zegt, de Vader en ik zijn één. Als je mij hoort spreken, hoor je de Vader spreken. En hij is één met de Heilige Geest. Hij leeft in de kracht van de Heilige Geest. Jezus brengt ons vergeving voor onze zonden. En hij nodigt ons uit in zijn leven. Jezus bracht leven waar de dood heerste. Jezus is leven. En Jezus bracht verbinding waar eenzaamheid regeerde. En waar isolement was. Jezus haalt ons op uit ons isolement. En dat is goed nieuws. Jezus was... Men zegt ongeveer 33 jaar op aarde, waarvan de laatste 3 jaar actief, trad hij op en sprak hij openlijk over het koninkrijk van de hemel. En toen keerde hij terug naar de hemel. Hemelvaart, het is al even genoemd vanochtend. Hij ging terug naar de hemel. Maar hij liet zijn leerlingen niet alleen achter. Vlak voordat hij naar de hemel ging... Hij was gekruisigd, opgestaan uit de dood. En hij zegt, ik zal naar de hemel opvaren. En vlak voordat hij naar de hemel ging, kondigt hij aan dat er een andere trooster zal komen. Hij kondigt aan, ik zal jullie niet alleen laten. Ik zal zorgen dat je nooit meer hoeft te leven in eenzaamheid. Ik ga jullie verlaten. Ik ga terug naar de Vader. Maar ik zorg dat je nooit meer hoeft te leven in die eenzaamheid waarin je geleefd hebt. Je hoeft nooit meer alleen te zijn. Ik ga terug naar de Vader, maar de Heilige Geest zal komen. En de Heilige Geest zal jullie leiden. En de Heilige Geest zal spreken wat hij van mij heeft. De Heilige Geest zal spreken namens mij, zegt Jezus. En Jezus zelf spreekt wel namens de Vader. Hij zegt, maar de Heilige Geest komt. En de Heilige Geest is jouw verbinding met het leven van mij en van mijn Vader. De Heilige Geest verbindt je aan het leven wat wij delen met elkaar. Wij, Vader, Zoon en Geest. En Vader, Zoon en Geest hebben een verlangen. En het verlangen is om het leven te delen met jou en met mij. Johannes 16, daar hoor je Jezus zeggen. En dit zijn dramatische momenten, want Jezus gaat zijn leerlingen verlaten. Afscheid nemen doet pijn, we hebben het even gevoeld vanochtend. Maar dit is veel intenser. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen. Maar jullie kunnen het nog niet verdragen, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. En de geest zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort. En jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. En alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. En hier zie je die prachtige samenwerking tussen Vader, Zoon en Geest. En Jezus belooft dat de Geest gaat komen. En vandaag is het Pinksteren. En Kees-Jan heeft gelezen dat moment waarop... En we gaan het zo ook lezen, waarop Gods geest wordt uitgestort. Gods geest is uitgestort op deze aarde. Het is gebeurd. Gods geest is uitgestort op alle vlees, zoals voorspeld is door de profeet. Ook dat gaan we lezen. De belofte waar Jezus over spreekt, is vervuld. En we kunnen daar deel aan hebben. Ik lees nog even wat Kees-Jan ook las. Handelingen 2. We lezen veel teksten, maar het is zo krachtig om Gods plan te zien. Toen de dag van het Pinksterfeest, Handelingen 2 vers 1, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. De leerlingen van Jezus waren bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Dat is Pinksteren. Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Vanaf dat moment is de Heilige Geest aanwezig op deze aarde. De belofte van de Vader wordt ingevuld. Gods Geest wordt uitgestort over de gelovigen. En het is bijzonder wat er gebeurt. Als je even verder leest, dan blijkt dat mensen hun in hun eigen taal horen spreken. Best bijzonder, toch? Mensen die niet een taal beheersen, spreken toch een taal. En er worden grapjes gemaakt. En het is niet helemaal duidelijk waarom. Maar ze zeggen, ze lijken wel dronken, deze mensen. En dan staat Petrus op, een van de leerlingen. De leerling waarvan Jezus had gezegd, hoed mijn schapen, hoed mijn lammeren. Die leerling staat op. En dan staat het volgende geschreven. Ik ga nu een flink stuk lezen, maar ik hoop dat je even in de situatie bent. Gods geest is uitgestort. Zijn leerlingen spreken in vreemde talen en verkondigen het evangelie. En er zijn mensen die zeggen, zijn ze gek geworden? Ze lijken wel dronken. En dan gaat Petrus naar voren staan. En Petrus zegt het volgende. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. Dus hij gaat staan. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang, 9 uur 's ochtends. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Wat zei die profeet? Die profeet zei het volgende. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Israëlieten, zegt Petrus, Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazareth is door God tot u gezonden. Hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen, onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Fantastisch. Petrus kan goed preken. En er staan nog een paar preken van Petrus in het boek Handelingen. Het zijn goede preken. En hij legt het evangelie krachtig uit. En hij legt deze mensen uit wat hier gebeurt. En hij zegt, wat hier gebeurt is voorzegd door de profeet. Het past in Gods plan. En het is zijn bedoeling wat hier gebeurt. God is bezig leven te brengen. Ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered. En hij legt nog even uit wat er gebeurd is, wat Jezus kwam doen. En dat het Gods plan was dat Jezus zijn leven zou geven ten gunste van de mensheid, van ons allemaal. En dat Jezus de dood heeft overwonnen. Nou, Petrus spreekt krachtige taal. Gods geest is uitgestort. En we kunnen leven als kinderen van God. Want dat is wat er gebeurt. Als we erkennen dat Jezus Gods zoon is. Als we erkennen dat Jezus door God gezonden is. Om ons opnieuw met het leven te verbinden. Dan worden we opnieuw geboren. Niet letterlijk, maar van binnen wordt er iets nieuws geschapen. Er ontstaat een nieuwe mens. Een kind. Een kind van God. Die eeuwig leven heeft. Ons innerlijk heeft eeuwig leven. En we worden vergeven van onze zonden. Dankzij de dood en opstanding van Jezus Christus. En we kunnen leven in de kracht van de Heilige Geest. En weet je, het is nodig dat we die kracht van Gods Geest ontvangen in ons leven. Het is nodig dat we leven in verbinding met God. En het is nodig dat wij elke dag opnieuw vervuld worden met het leven van God. Het leven van de Geest. God wil voorzien in ons leven. Niet eenmalig, maar God wil dagelijks voorzien in ons leven. Want we leven op vijandelijk gebied, zou je kunnen zeggen. We leven in een wereld waar eenzaamheid, dood, ellende, ziekte om ons heen is. Voortdurend, verwarring, verleiding, alles komt op ons pad. En we hebben het nodig dat we verbonden leven met God om zijn leven te brengen in deze wereld, maar ook om stand te houden. Om rechtop te blijven staan. Om niet in de war te raken van alles wat op ons pad komt. God wil voorzien in ons leven. Als we leven verbonden met God. Als we leven vol van zijn geest. Als we deel uitmaken van het leven van God zelf. Vader, Zoon en Geest. Is het niet vreemd dat er bijzondere dingen gebeuren. Dat er bovennatuurlijke dingen gebeuren. Dingen die bij mensen onmogelijk zijn. Want God is een God die bijzondere dingen kan doen. God is een God die bovennatuurlijke dingen kan doen. Toch? Kijk naar wat de Heer Jezus deed toen hij op aarde was. Wat deed hij? Hij was in staat om zonde te vergeven. Daarom werden soms de Joden, de religieuze leiders, zo woedend op hem, omdat hij dat deed. Maar dat is een groot wonder. Hij was in staat om genade en om vergeving te schenken. Maar hij was ook in staat om mensen te bevrijden van boze geesten. Hij was in staat om genezing te schenken. Nou ja, je kent de verhalen wel. Maar dat was bovennatuurlijk. Het was niet normaal. Dat was bijzonder. Maar het leven stroomde werkelijk uit Jezus leven voort. Nou, als wij deel uitmaken van het leven van Jezus, dan zijn we aangesloten op hetzelfde leven als waarop Jezus is aangesloten. En aangesloten was toen hij op aarde was. Dus God wil nog steeds door gelovige mensen heen bovennatuurlijke dingen doen. Geloof je dat? Want God is een bovennatuurlijk God. En God wil voorzien. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël, zei Petrus. Aan het einde der tijden zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien, oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.
zodat ze zullen profiteren. Dit is wat Petrus zei 2000 jaar geleden. En er gaat iets in vervulling. Wat de profeet Joël 800 jaar eerder had gesproken, gaat in vervulling. En het is deel van Gods reddingsplan. 800 jaar van tevoren werd gesproken over het reddingsplan van God. En er ontstaat een gemeenschap van gelovigen. Dat is het gevolg van alles wat er gebeurt op die Pinksterdag. 3000 mensen komen tot geloof en worden gedoopt. Wij dopen er 9, zij doopten er 3000. Maar ik heb geloof dat God vandaag de dag ook mensen naar zich toe blijft trekken. Want hij maakt zich bekend. En wij spelen een rol daarin. Er wordt een gemeenschap gevormd. En een gemeenschap van mensen, zoals wij een gemeenschap zijn van mensen. De kerk wordt gevormd, zou je kunnen zeggen. Niet een gebouw gebouwd. Nee, een groep mensen wordt bij elkaar geroepen. Een groep mensen die erkent dat Jezus de Messias is. En over mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Nou, wat is profiteren? Profiteren is niet een soort waarzeggerij of zoiets dergelijks. Profiteren is horen en zien van God. Is spreken vanuit Gods perspectief. Is het leven uitspreken namens God. Is dingen zien die een ander niet ziet. Is verbonden zijn en leven in het perspectief wat God heeft voor deze aarde. Horen of zien, of horen en zien van God. En dat is iets krachtigs en iets prachtigs. God wil dat we met zijn visie en met zijn blik deze wereld inkijken. En naar mensen kijken. En ja, God geeft soms openbaring over mensenlevens in je hart. God wil leven geven, ook aan jou. En God wil, als Gods geest is uitgestort over ons allemaal, wil God ook dat we allemaal, is dat beschikbaar voor ons allemaal. Voor jou en voor mij is het beschikbaar dat we kunnen leven aangesloten op God. En dat we kunnen intappen als het ware op zijn gedachtes, op zijn visie, zijn verlangen voor mensen. En om dat uit te spreken, daaruit te leven. Horen of zien van God. Iets wat niet uit jezelf komt, maar wat God inspireert. En waar leven uit voorkomt. Dat is niet alleen iets voor voorgangers, oudsten of gediplomeerden. Dat is voor mensen die in God geloven. Want het is Gods geest is uitgestort over alle vlees, hebben we net gelezen. Zonen en dochters zullen profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. We horen er allemaal bij. Is dat goed nieuws of slecht nieuws? Dat is goed nieuws. Het is voor iedereen. Je hoeft niet doorgeleerd te hebben. Het enige wat gevraagd is om te leven in verbinding met God. En het gevolg van die uitstorting van de Heilige Geest was dat die groep mensen ontstond en dat de kerk explosief groeide. Het geloof in Jezus Christus en alles wat erbij hoorde, het leven wat daarmee gepaard ging, dat zorgde voor een explosie. En in korte tijd ging het evangelie over de wereld. En gaat het nog steeds over de wereld. En dat is een wonder op zich. Dat 2000 jaar later het goede nieuws van Jezus nog steeds over deze aarde gaat. Als je het boek Handelingen leest, wat ontzettend leuk is om te lezen en bemoedigend is om te lezen, dan zie je hoe nadat de geest van God is uitgestort, nadat gelovigen blijvend in verbinding en vervuld met Gods leven kunnen leven, hoe het leven van God over de aarde gaat. En hoe God laat zien dat het bedoeld is voor iedereen, ook voor de heidenen, zoals wij. En hoe dat gepaard gaat met herstel en met hoop en met kracht in levens van mensen. En God wil dat ook jij en ik, en dat is de uitnodiging, vol zijn van zijn geest. Dat we als het ware ondergedompeld zijn in zijn leven, gedrenkt in zijn leven. Hoe staat het er in Johannes 7? Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En hij sprak over de Heilige Geest, staat erachter.
God wil dat we als het ware ondergedompeld zijn in zijn leven, zodat het leven van hem uit ons stroomt. Hij woont in ons. En als wij zijn leven ontvangen, dan komt zijn leven uit ons voort. En dat is wat we vorige keer gelezen hebben. Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zei Jezus voor zijn hemelvaart. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In heel Judea, Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. En exact dat is wat er gebeurd is. De Heilige Geest is over de leerlingen gekomen. En ze konden er niks aan doen. Op dat moment waren ze een getuige van Jezus Christus. En waar ze kwamen, stroomde het leven uit hun leven. En het bewijs dat wij nu hier in Breda, in Nederland, in 2014 hierover spreken, betekent dat hun getuigenis tot aan de uiteinde van de aarde is gekomen. Zijn we een uiteinde? Nou, dat weet ik niet. We hebben het leven van de geest nodig om het leven te kunnen uitdelen. We hebben het nodig dat we vol zijn van het leven van God, vervuld zijn met het leven van God, om het ook te kunnen uitdelen. Ik wil een tekst lezen, Christ, die ik even van de sheet moet lezen, omdat ik hem niet op een ding heb staan. Hoe ontvang je nou de Heilige Geest? We hebben gelezen wat er gebeurde op de eerste Pinksterdag. En dat was een uitzonderlijk moment met een bal vuur en met vuurtongen en zo. En toen is Gods geest uitgestort over de aarde. En die is nooit meer weggegaan. Maar we zien in het boek Handelingen op allerlei momenten dat mensen vervuld raken met de Heilige Geest. En soms gebeurt dat spontaan. Als een apostel aan het spreken is, soms staat er, terwijl Petrus of Paulus aan het spreken is, werden mensen vervuld met de Heilige Geest. Bang, 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 bang. Het gebeurt vanzelf. God is aan het werk. Maar soms gebeurt het, en dat is het meest voorkomende, als antwoord op gebed. Als antwoord op een verlangen wat in je leeft. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. En nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen. Want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op. En zo ontvingen ze de Heilige Geest. Dus Petrus en Johannes gingen naar Samaria en vonden daar gelovigen. Die erkenden dat Jezus de Zoon van God was. Die erkenden dat Jezus voor hun zonde gestorven was. Die zelfs gedoopt waren in de naam van Jezus, de onderdompeling. Maar, staat er, ze hadden de doop in de Heilige Geest. Ze waren nog niet gedoopt. Waar staat het eigenlijk? Ze baden omdat ze de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald. En na het gebed legden ze de handen op en zo ontvingen ze de Heilige Geest. Nou, dat is één voorbeeld, maar dit voorbeeld staat op vele plaatsen in het boek Handelingen. En daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Ik wil de preesgroep vragen om naar voren te komen. We gaan een lied zingen. En daarna kom ik even terug. Want we gaan bidden met mensen die dat willen. Maar dan wil ik je wat mogelijkheden voorleggen. Wat uitdagingen en wat uitnodigingen voorleggen. Die voortkomen uit de boodschap die ik zojuist heb gebracht. En die voortkomen uit het verlangen van God om zijn leven met ons te delen. Ik wil je vragen om samen met de preesgroep het volgende lied te zingen. En je op God te richten.